Vanmorgen denken we na over anders leren kijken naar gezag. Dat hoop ik met jullie te doen. En vanmiddag, dus vanaf 2 uur, is Gert-Joop Dolk hier. Gert-Joop zal zichzelf al voorstellen. Gert-Joop is dit jaar een van de stafleden van Gospel Mission. Samen met zijn vrouw. Hij woont in Hardenberg. Komt 3 dagen per week hier naartoe. Gaat hij vanmiddag wat meer over zeggen. En hij is jarenlang voorganger geweest in Zuid-Afrika en in Nederland. En hij gaat vanmiddag met jullie nadenken over bemoedigen doet goed. Het belang van bemoediging. Van onderlinge opscherping, vermaning, maar ook warme bemoediging. Dat is echt een hele praktische discipelschapsles. Vanmorgen ook een discipelschapsles. Hoe gaan volgelingen van Jezus om met gezag? Oké. Je zult maar te gast zijn bij een open dag en je krijgt als eerste les een les over gezag. Nou, ik wil beginnen om met jullie, even wat vragen te stellen aan jullie als eerste. Als je hoort over gezag, wat is dan je eerste associatie? Wat is je eerste gedachte? Max?
Politie.
Politie. Orde.
Lastig.
Hiërarchie.
Autoriteit.
Ouders, autoriteit.
Duidelijkheid.
Duidelijkheid.
Afleiding.
Wat zei je?
Afkeer.
Afkeer.
Opstandigheid.
Okay. Waarom zou dit thema op het programma staan? Verneder u onder de krachtige hand van de Heere. Waarom is dit een discipelschapsles? Of zou dat het kunnen zijn? We hebben daar allemaal wel wat moeite mee. Ja. Het heeft met nederigheid te maken. Hebben we het daar al eens vaker over gehad? Ja. Ja. Een boekje. Dat jullie lezen. Oké. Ik wil even 2 opmerkingen vooraf maken. De behandeling van het thema gezag levert soms best wel wat vragen op. Dat is ook te begrijpen. Vanmorgen kan natuurlijk niet alles aan de orde komen. Het is eigenlijk maar een kort overzicht wat jullie krijgen. En ik probeer mijn best te doen om een Bijbels evenwichtig beeld te geven. Dat is het eerste. Het tweede wat ik wil zeggen. Er zijn altijd mensen, en dat is soms terecht en soms onterecht, ook onder de studenten. Die zeggen, ja, maar ik vind gezag ook een heel pijnlijk thema, want gezag is ook vaak misbruikt. Wat als gezagsdragers onbetrouwbaar zijn? Wat als er een totaal onveilige situatie ontstaat? Nou, die vraag, daar ga ik vandaag ook wel wat over zeggen. Wat als het gezag faalt? Maar daar moeten we niet beginnen. We moeten niet beginnen bij het falende gezag. We moeten denk ik beginnen bij God, die de grote gezagsdrager is en gezag heeft afgevaardigd. Veel vormen van gezag in de samenleving zijn redelijk en ook strokend met de schrift. En het is daarom ook goed om je af te vragen, misschien is het bij jou niet zo, maar hoe komt het dat ik het moeilijk vind als het over dit thema gaat? We hebben soms dan snel de neiging om te beginnen aan de andere kant, van ja, maar het gezag faalt ook vaak. Als ik het bord zie van Rijkswaterstaat, je mag hier 50, dan is soms mijn eerste neiging om in discussie te gaan met de man die helemaal niet voor me staat, maar die dat bord geplaatst heeft en zegt, waarom staat dat bord van 50 daar? Hoe komt het nou dat dat in me opkomt? Komt door mijn eigen wil. Bedankt, Laurens. Zo is het. Daarom is het goed om hier wel over na te denken. Want volgelingen, dit is de stelling, volgelingen van het Lam zijn herkenbaar aan hun onderwerping.
Moet het nou weten?
Nee. Je moet het praktiseren. Volgelingen van het Lam zijn herkenbaar aan hun onderwerping. En het gaat natuurlijk niet alleen over te hard rijden. Dat heeft te maken met een houding van het hart. Daar gaan we het vanmorgen over hebben. En ik besef nog een keer dat we dat doen in een gebroken wereld waar het gezag soms faalt. Voor de pauze ga ik het niet zozeer hebben over gezagsstructuren op aarde. Dat doe ik na de pauze. Daar moeten we natuurlijk wel komen. Hè? Dan wordt het ook lekker praktisch. Voor de pauze ga ik wat meer zeggen over Gods idee bij gezag. Hoe God dat oorspronkelijk bedoeld heeft. Maar omdat ik jullie wel alvast eventjes een cliffhanger wil geven van na de pauze. Van hoe heeft gezag dan uiteindelijk betekenis in je leven. Wil ik even beginnen met een casus. Wil je die eens even lezen? Omwille van de grootte van de groep ga ik jullie nu niet hierover laten praten. Maar ik wil even dat je voor jezelf de vraag beantwoordt, wat ga je doen en waarom? Oké, de tweede casus. Is er iemand die op deze wil reageren? Kort.
Dat we dan een stapje terug moeten doen en willen van nature, willen mensen dat liever niet.
Dankjewel.
Ik zou zo aan mijn best houden, want het is ook iets, ja, daar is de kerk, die lijkt me dan voor, zeg maar. Dan zouden we kijken of God spreekt door
de heen. Ik sta niet.
Hij zegt, ik zou in gebed gaan, want de leiders van de kerk zijn er ook voor om gezag uit te oefenen. Dus dat is dan ook een serieuze stem, als zij dat zeggen.
Gods wet is niet de mensenwet, dus ja, verre als dat Gods leiding is, dan zijn we misschien dat het absoluut gaat doen.
Maar dat is maar de vraag, bedoel je? Of dat Gods leiding is, of denk je dat wel?
Nee, als dat zo staat.
Oké, dus als je leiders dat zeggen, volgen. Als je leiders zeggen, we gaan die kant op, dan is het in principe, zeg jij, gewoon in principe het beste om te volgen.
Ja, dat is een andere casus.
Nou, volgens mij is dat de casus. Moet je je kerkleiders volgen dan op dat moment?
Ik denk wel dat ze iets kiezen wat zij nodig hebben. Dus ik denk dat ze laten zien van, je bent gewoon niet bereid genoeg voor. Ik denk dat je sowieso 3 jaar
gelijk
nodig hebt om een basis te
hebben. Oké. Wie zegt, ik zou dit toch ook wel moeilijk vinden? Kijk, als God het nou zegt, oké. Maar ja.
Dat snap ik ook, toch? Je voelt je nog wat geleid.
Ik voel me geleid om de zending in te gaan. Er is een deur open. Maar de leiders van de kerk zeggen, nee, wij denken dat het beter is om nog even een paar jaar te wachten.
Ik zou helemaal luisteren, maar ik zou misschien gerust denken, nou, dan ga ik er nou niet helemaal mee in.
Ik denk een stukje geloof is ook. Als je je beroemd voelt, dan mag je ook vertrouwen dat God je zal leiden daarin.
Ja. Het is dus de vraag van die leiders, komen die, is dat zeg maar de wil van God? Stemmen die de wil van God of stemmen die leiders echt wat van niet wil? Dat is een beetje de vraag.
En dan kan je 2 weken laten terugkomen bij je ouderling of bij je oudste of bij de kerkenraad, hoe het ook heet. En dan zeg je, ik heb ervoor gebeden en God heeft mij laten zien dat jullie het goed hadden, dus ik ga naar jullie luisteren. Of je zegt, God heeft mij laten zien dat jullie het niet goed hebben, ik ga niet naar jullie luisteren. Is dat dan de route?
Ja.
Ik Waarom? Ja, waarom? Ja. Oké, okay, we zitten midden in de casus. Hoe ga je om met gezag dat door God is afgevaardigd, maar dat gezag is ook menselijk gezag wat fouten kan maken? Hoe doe je dat nou? Deze casus zijn trouwens niet van de lucht hoor, deze dingen gebeuren. Deze, die van te hard rijden. En de andere, van hoe ga je om met je leiders in de gemeente? Willem, aan jou het laatste woord.
Ik vind het eigenlijk weer confronterend dat je bij die eerste heel makkelijk denk ik rijdt hard. En bij de tweede dat je het nog wel bereid bent om zeg maar te volgen. Ja. Wat is het verschil?
Dat is een goede vraag. Het zijn twee verschillende gezagsinstanties, de overheid en de oudsten in de gemeente. Beide door God afgevaardigd gezag. Misschien scheelt het niet zo heel veel. Oké. Okay. Hey, deze dingen, daar heeft het dus mee te maken. Gezag is heel praktisch. En als je de stelling hebt opgeschreven en het daarmee eens bent, christenen zijn te herkennen aan hun onderwerping, dan moeten we nadenken, wat betekent dat dan in alledaagse situaties waar je terecht in kan komen? Oké, okay. Dat brengt ons bij de eerste les. God en zijn gezag. Ontwrichting van gezag, daar ga ik het vanmorgen ook met jullie over hebben. En onderwerping aan gezag. Dus je zou kunnen zeggen, hoe heeft God het bedoeld? Hoe is het kapot gegaan, Gods gezagsstructuren? En wat betekent om je eraan te onderwerpen? Daar ga ik het voor de pauze over hebben. En na de pauze gaan we het hebben over God en zijn gezagsdragers. En dan bedoel ik vier afgevaardigden die God gezag heeft toegekend, volgens de schrift. Vier instanties in deze wereld, ook in jouw leven en in mijn leven, aan wie God gezag heeft toegekend. Wie zijn dat? En welk gezag hebben ze? En hoe gaan we daarmee om? En dat is eigenlijk de casus van daarnet, hè? Yes? Oké, okay, we gaan eerst samen lezen. Genesis hoofdstuk 1. God en zijn gezag. En terwijl je Genesis 1 opzoekt, laat ik jullie nog even een plaatje zien van een boek. Wat je niet op jullie lijst staat, wel op de aanbevolen literatuur. Dat is het boek van Kipi Yohanan. Anders leren kijken naar gezag. Dat is letterlijk de titel van deze les ook. Het is een goed, confronterend boek waarin hij uitgebreid, denk zo'n 200 pagina's, over gezag schrijft. Nou, als je er eens wat meer over wil weten, zou je dat boek kunnen bestellen en kunnen lezen. Genesis 1, vers 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg. Een duisternis lag over de watervloed. En de geest van God zweefde boven het water. En God zei, laat er licht zijn, en er was licht. En God zag het licht dat het goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag. De duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest, het was morgen geweest. De eerste dag. Vers 14. En God zei, laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen dag en nacht. En laten zij zijn tot tekenen en tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren. En laten zij tot lichten zijn aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde. En het was zo. Ik heb deze twee teksten gelezen. Vanwege de zinsnede laten zij scheiding maken. Het woordje scheiding kan je ook vertalen als laten zij orde maken. Water en land moeten onderscheiden worden. Zon en maan moeten onderscheiden worden. Dag en nacht moeten onderscheiden. God schept orde in de chaos, zou je kunnen zeggen. Scheppen is ordenen. Genesis 1 vers 27. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Het heeft ook met orde te maken. God zegende hen. God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. En heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. God schiep mensen, man en vrouw, vers 27. En hij stelde de mens aan als een beheerder van het geschapene, de schepping. God stelde een hiërarchie aan. Adam, heers over de dieren. Bewerk het land, jij bent onderkoning, jij heerst. God werkt met een scheppingsorde. 27 en 28. Hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 3. Zo zijn de hemel en de aarde voltooid en heel hun legermacht. Toen God op de zevende dag zijn werk dat hij gemaakt had voltooid had, rustte hij op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die. Dat betekent hij zette die apart. Hij schept orde in de dagen, 6 + 1, 1 + 6. Want daarop rustte hij van al zijn werk dat God schiep door het te maken. God maakt orde in de dagen. Tussen werk en rust. Mensen die de scheppingsorde van rust niet aanhouden, die ontwrichten de orde van God. Genesis 3. De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? En de vrouw zei tegen de slang, van de vrucht van de boom in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Zie je wat hier gebeurt? Eva herhaalt de scheppingsorde, het scheppingsbevel, namelijk we mogen van die boom niet eten. Hier is ze onnozel, onschuldig. Ze zegt nee, onze gezagsdrager, God, heeft gezegd dat dat niet mag. Toen zei de slang, daar gaat hij, tegen de vrouw. U zult zeker niet sterven. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden. En dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. Toen zei Eva niks, maar Eva ging kijken. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten, en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden. En zij nam van zijn vrucht en at, en ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was, en hij at ervan. Zie je hem staan, Adam? Hij pakt het aan en hij eet. Toen werden de ogen van beiden geopend. Ze merkten dat ze naakt waren. Ze vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. En ze hoorden de stem van de Heere God die in de hof wandelde bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God te midden van de bomen in de hof. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem, waar bent u? En hij zei, ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt. Daarom verborg ik mij. En hij zei, wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten, waarvan ik u geboden had daar niet van te eten? Toen zei Adam, de vrouw die u gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb ervan gegeten. En de Heere God zei tegen de vrouw, wat hebt u daar gedaan? De vrouw zei, de slang heeft mij bedrogen en ik heb ervan gegeten. Tot zover. Tragisch verhaal, hè? Je ziet het gebeuren, waar wij zo spreken, dat het hier misgaat. Gods orde wordt ontwricht. Nederland, zegt de Trouw, heeft veel moeite met aanvaarden van gezag. Nederland heeft een groot probleem met gezag. Dat leert het liedje 15 miljoen mensen. Een heel oud liedje. 15 miljoen mensen op die hele kleine aarde. Die schrijf je niet de wet voor, die laat je in hun waarde. Wat zit daaronder? Als je iemand de wet voorschrijft, dan laat je hem niet in zijn waarde. Wetten, gezagsstructuren zijn denigrerend, zijn beperkend, zijn vernederend. Je moet ze in hun waarde laten door ze niet de wet voor te schrijven. Trouw zegt, het blijkt nog meer uit de agressie waarmee leraren, gezinsvoogden, reclasseringsambtenaren, agenten en andere gezagsdragers te maken krijgen. Dat het misging in Genesis 3, ik kom daar zo nog op terug, toen is het gezag eigenlijk gekraakt, zou je kunnen zeggen. Toen is de gezagsorde aangevallen die God had aangesteld. De gevolgen daarvan zien we nu, nog steeds, al eeuwenlang tot op de dag van vandaag. Gods gezagsorde is aangevallen. Hoe zit dat dan? Nou, gezag / orde, en dat is een belangrijk punt van die eerste les, is dat dat als een rode draad door heel Gods schepping heen loopt. Scheppen, zei ik net al, is ordenen. God maakte de zon, de maan en de sterren, en God wees de zon, de maan en de sterren hun baan. Laten we het daar even over hebben. Rechts dat plaatje. God heeft dat secuur als koning, als schepper, heeft hij de zon, de maan en alle sterren en alle ruimte, lichamen, heeft hij een plek gegeven. En God heeft die hun baan gewezen. Heel nauwkeurig, heel precies, en hij kent ze allemaal bij hun naam. Mars loopt anders dan Jupiter en de aarde loopt anders dan de maan. God heeft daarvoor gezorgd. Hij heeft dat een orde toegekend en in die orde functioneert het. Stel nu dat wij bij machten zouden zijn om die orde in het heelal, in het universum aan te pakken. Dat we zeggen, we gaan de maan van daar, daar verplaatsen. En we gaan de zon een paar kilometer naar links. En de aarde een paar triljard kilometer naar rechts. Dan zou er grote chaos ontstaan. Want die orde, dat is een gezegende orde waardoor het floreert, waardoor het functioneert. Zo is het ook in je lichaam. Daarom heb ik Genesis 1 gelezen. In je lichaam zit een orde. Je voeten doen andere dingen dan je nieren en je lever doet iets anders dan je oog. Allemaal hebben ze hun taak en omdat ze zich aan hun taak houden, omdat je hart blijft pompen, omdat je darmen blijven werken, functioneert jouw lichaam als een geheel. Maar stel dat de nieren ontevreden zouden zijn met hun taak en zeggen, wij willen die taak van de lever. En de lever zegt, wij gaan voor hersenen spelen. Het is ondenkbaar natuurlijk. Chaos. De zondeval, wat daar gebeurt in Genesis 3, daarom heb ik dat bewust met jullie dat hele stuk gelezen. We hebben dat als een verhaal, als een historie gelezen. Daar zie je dat Gods orde wordt aangetast. Vaak zien wij de zondeval als Adam en Eva zondigden en ze werden morele zondaars. Dat klopt. Maar ze werden niet alleen morele zondaars die zeg maar konden liegen en konden stelen en konden bedriegen en elkaar konden beschuldigen. Dat gebeurt ook. Maar de zondeval is ook een inbreuk op de orde van God. Een gezagsstructuur die God heeft ingesteld. Ze waren het er niet meer mee eens. Natuurlijk aangevuurd door de slang. En sindsdien, en dat is niet pessimistisch wat ik zeg, ik denk dat het heel realistisch is. Sindsdien wordt de geschiedenis getekend door eigenlijk een soort keten van opstand. Opstand tegen Gods orde, Gods gezag. Nou, ik noem er een aantal voorbeelden van. Deze. De torenbouw van Babel in Genesis was een teken om God te evenaren. Het was eigenlijk een herhaling van Genesis 3. We staan op tegen Gods gezag. Wij mensen weten het beter. We zullen God laten zien dat we hem aankunnen. Dat we hem kunnen evenaren. Wij zullen een toren bouwen tot aan de hemel. Opstand tegen God. Maar ook Gods volk zelf, Israël. In de woestijn. Ze dansen rond het gouden kalf. Ze gaan in tegen de verordeningen van God. Ze staan op tegen God. In dit geval door een afgod te maken. En als Mozes de berg afkomt, is hij heel erg gepikeerd. Diep verontwaardigd. Want er is rebellie in het kamp, zegt hij. Er is een opstand tegen God. De breuk van Genesis 3 herhaalt zich en het blijkt uit opstand. Opstand tegen God, maar ook opstand tegen horizontale gezagsstructuren. Mens-mens. Kain en Abel. Ze sloegen elkaar dood. En even later, in Genesis, Jacob, die zijn vader listig bedriegt. Weliswaar ingefluisterd door zijn moeder. Maar daar zie je in dat gezin van Jacob gaan gezagsstructuren op de kop. Rebecca, die een plan bedenkt tegen haar man, haar zoon daarin meeneemt. En Jacob doet die listige daad, hij bedriegt zijn vader. Rebelleren tegen gezag. Je kan ook de geschiedenis doortrekken. Ik heb nu een paar Bijbelse voorbeelden. Je kan ook zeggen, ja, gezag is ondermijnd. Zoals hier, hè. Gezag is daar is tegen gerebelleerd. Maar andersom is ook waar. Gezag is ook ontzettend misbruikt. Denk bijvoorbeeld aan het slavernijverleden. Waar een blanke heerser kleurlingen heeft vernederd. Jarenlang gebeurd. Of in de vorm van antisemitisme. Hitler die besloot dat de Joden te vergelijken waren met ratten. En daarom vergast moesten worden. Misbruik van gezag. Hitler, gekozen volksvertegenwoordiger, die een politiek programma maakte, natuurlijk, listig. Maar goed, wel een volksvertegenwoordiger, een gezagsdrager. Die komt tot zo'n daad van misbruik van gezag. Jij en ik, we zouden, als ik je nu zou vragen, noem nog eens voorbeelden, zouden we een lijst van 100 meer dingen kunnen maken. En wat ik jullie wil aangeven is, dit zijn vormen waarin je ziet dat net als in Genesis 3, het gezag wordt ondermijnd of het gezag wordt misbruikt. Gods orde is eraan, zou je kunnen zeggen, wordt kapot gemaakt. Ik ga nog wat actueler. Dit is bijna 100 jaar geleden. Al is het antisemitisme nog steeds levend. Maar ik ga verder. De ontkennen van gezagsorde. Mens, mens. Denk aan de lobby van vandaag. Om het verschil tussen man en vrouw op te heffen. Een agressieve lobby. Om alles gelijk te trekken. Een dwangmatig eenheidsdenken. Iedereen gelijke rechten. En populair, of ik moet zeggen populair, actueel is natuurlijk de situatie laatst in het NOS-programma met deze Bram. Die waarschijnlijk geen Bram heet, maar ingevlogen is om een non-binair iemand te spelen. En een politicus daarop te bevragen, wat je ook van die politicus vindt. Maar waarbij eigenlijk wordt aangevochten, hoezo is er verschil tussen man of vrouw? Hoe God je geschapen heeft, als man of als vrouw, er zijn twee geslachten, je zit hier als man of als vrouw, dat telt niet. Hoe ik mij voel of wat ik mezelf beschouw, dat is bepalend voor wie ik ben. Dus jouw subjectieve beleving van iets wordt een objectieve waarheid. Het gaat in tegen de gezagsorde die God gesteld heeft, verschil tussen man en vrouw. Daarom zei de minister ooit, genderbevestigend speelgoed moet uit de schappen gehaald worden. Lego poppetjes die typisch man of typisch vrouw zijn, die zijn fout. Weg met seksistisch speelgoed. Ik heb me afgevraagd, waarom laat ik deze dia's zien? Ik doe dat niet om een beetje... per se heel conservatief te doen en te roepen, ach en wee, wat gebeurt er allemaal in onze samenleving? Maar om te laten zien dat Gods orde wordt ondermijnd. Dat we moeite hebben met gezag. We, zeg ik, in de maatschappij. En die moeite met gezag is erkend, is gelegitimeerd geworden. Scholen die overwegen om dit soort bordjes op de toiletten te hangen. Van kinderen van 4 tot 12 jaar. Genderneutrale toiletten. En schooltv. En ik heb kinderen op de basisschool, dus ik zeg het ook echt met een verdrietig hart. Ik vind het echt aangrijpend. Laat dit filmpje zien. Het is wel aangrijpend, hè? Omdat dit natuurlijk vrijheid predikt, maar geen vrijheid brengt. En ik zeg natuurlijk niet dat er mensen zijn die worstelen met verstoorde seksuele gevoelens, maar hier wordt het genormaliseerd. Je objectieve geslacht, wat blijkt uit je medische kenmerken, is niet meer bepalend, doet er niet toe. Wat je voelt, bepaalt hoe je bent. Dus je subjectieve gevoelens. En de orde die God daarmee schiep in Genesis 1, waarmee, dat is natuurlijk een hele belangrijke scheppingsorde, man en vrouw, qua hiërarchie natuurlijk, maar vooral ook omdat dat het manier is waar de mens zich kan voortplanten. En de mens shalom kan ervaren en Gods wil kan leren kennen. Die wordt eigenlijk ondermijnd, wordt als bedreigend gezien. Die orde moeten we doorbreken. En zeg je in onze maatschappij, kom je daarvoor op in onze maatschappij? Zoals Thierry Baudet zei, eenvoudig, ik geloof dat er twee geslachten zijn. Ik verdedig hier niet Baudet, even voor de helderheid. Hè, maar dat hij eigenlijk zegt wat christenen eeuwenlang geloofd hebben. Dan word je als gevaarlijk gezien. Want je geeft geen vrijheid. Je ontneemt iemand wat. Nou, ik laat het vooral aan jullie zien, omdat ik vind deze ontwrichting van die orde, die gaat ontzettend veel chaos opleveren. Ook heel veel verdriet bij mensen. Heel veel verdriet. Want echt waar, God heeft de wereld gemaakt. En we moeten die wereld leven en bevolken op zijn manier. Als je een Volvo koopt, dan zit er een handleiding bij en dan ga je doen wat de Volvo-producent zegt, want die heeft het gemaakt. Maar omdat wij in een tijd leven, dat was in Genesis 3 al zo, dat is in onze tijd zo, dat we een wereldbeeld willen creëren zonder God. God moet uit ons wereldbeeld. Wij hebben God niet nodig. Romeinen hoofdstuk 1. We hebben God vervangen. En we aanbidden liever een kruipend dier of een vogel dan dat we God zouden aanbidden. Dat we de knieën zouden moeten aanbidden. Wie is God dat die gezag over ons zou uitoefenen? We werpen het gezag van ons af. We breken die touwen los, Psalm 2. En we stellen onszelf aan als heerser over de dingen. En wij creëren een orde die ons bevalt. En ondertussen storten we onszelf, ook als samenleving, echt waar. En ik zeg dat met een huilend hart, in het verderf. Want de gezagsdrager is goed. God is een goede God, wij dienen een goede koning. Psalm 145 zegt, het is een goede koning die de gebogenen opricht. In Gods wereld leef je volgens Gods manier. En als je dat doet, dan zul je zien dat God je nabij is. Dat God je zijn shalom, zijn vrede wil geven. Het is weliswaar een gebroken wereld, dus je lijdt en je hebt pijn en er gaan dingen soms heel erg moeilijk, ook op dit terrein, ook in huwelijken, maar het is Gods wereld en we helpen onszelf niet en we helpen elkaar niet door te zeggen, gooi die structuren van God en die klassieke orde, gooi die van je af, want het tegenovergestelde zal gebeuren. Je hoopt vrijheid te ontvangen, maar je wordt gebonden. Het is aangrijpend wat gezag, ondermijning uiteindelijk voor onszelf betekent. Ik heb nog niet eens wat het voor God betekent, hè? Wat het voor onszelf betekent. Een voorbeeld van deze week met eerst even die met de Mars voor het Leven onlangs, hè, waren er natuurlijk best wel wat protesten, ook rondom de abortusvraagstukken. En afgelopen zondag was er een programma over bij Nadia, abortus maakt mij geen crimineel. Daar zaten een aantal mensen die bekend waren met het thema. Ook een abortusarts, daar rechts in die blauwe kleding. En uiteindelijk was daar ook een christen, hij, Karel de Lange, die het klassieke standpunt verdedigde. Waarom hij zegt, abortus, hoewel er soms ontzettend moeilijke omstandigheden zijn met zwangerschappen. Daar had hij echt oog voor, maar hij zegt, abortus is uiteindelijk niet Gods bedoeling, want het is het vermoorden van een door God geschapen leven. De tegengas die hij kreeg, was ongekend. Jij mag niks zeggen, want je bent een man. Toen zei hij, de vraag wie ik ben is niet zo belangrijk. De vraag is wat waar is belangrijk. Nee, jij bent een man, dus je hebt niks te zeggen. Dus de redelijkheid is uit de argumentatie, Want plaats ons niet onder het gezag wat God gegeven heeft. Bijvoorbeeld de waarde van het leven. De waarde van het leven. En Karel wil laten zien, hij zegt, waarom vechten we voor een baby die net geboren is en heeft die alle rechten? En als je die zou weggooien, als je die zou doden, dan kom je echt in de cel, dan pleeg je een criminele daad. Maar hoezo is dat 24 uur eerder of 2 maanden eerder totaal niet het geval en is het bijna een criminele daad als je daar de waarde van het leven verdedigt? Hij zegt, voor mij is dat logica, redelijkheid. Waar komt dat nou vandaan? Ja, een eerste lezing is dat je zegt, ja, het heeft te maken met ons zondige hart. We zijn zondaren. Wij allemaal, wij ook. Die casussen van daarnet, die roepen in ons ook iets op, hè? Ja, we moeten nu niet gaan wijzen naar de lobby van de LGBTI alleen. Dat is denk ik een exponent in onze tijd. En een voorbeeld wat naar boven springt. En ook deze discussie. Ook laatst rondom de Mars van het Leven. Maar er is meer. We moeten zeggen, het is niet alleen ons zondige hart. Maar het heeft te maken met die gebeurtenis in Genesis 3. Hoe had God ons bedoeld? Ik zet het even op een rijtje. God heeft ons niet gemaakt om onafhankelijk te zijn. Die moet je echt eens over nadenken. Hij heeft ons gemaakt om volkomen afhankelijk te zijn van hem. En in volledige harmonie met zijn wil te leven. Dat was zijn goede bedoeling met ons. Daardoor werd hij geëerd en waren wij gelukkig. Snap je dat? Hij werd geëerd en wij waren gelukkig. Adam en Eva twijfelden in Genesis 1 en 2... geen moment aan de goedheid van Gods instelling. Ze waren gelukkig onder zijn gezag. Ik had echt wel eens een dagje in Genesis 1 of Genesis 2 willen leven. Daar had je dus een wereldbeeld met een almachtige, goede God die volledig waar was en de mensen die dat volledig geloofden en zich volledig aan onderwierpen. Paradijselijk noemen we dat. Wat is het paradijs? Mooie appeltjes en mooie bloemen? Prachtige regenbogen? Is dat het paradijs? Weet je wat het paradijs is? God die heerst als koning en de mens die zijn rol inneemt en God wordt daardoor geëerd en de mens is gelukkig. Daar gaat het trouwens ook heen, hè? Halleluja. Daar gaat het echt heen. Totdat. Wat gebeurde daar? Daarom hebben we Genesis 3 gelezen. Totdat. Je ziet het al aan het plaatje. Adam en Eva een daad van opstand pleegden. De zondeval was een daad van opstand. Als je dat bekijkt vanuit hiërarchisch perspectief, stonden ze op tegen het goede gezag dat over hen gesteld was. Wij moeten onszelf de vraag stellen, en jij ook, waarom deden ze dat? Heel vaak, ook in preken, gaat het erover dat ze het deden. Maar ik vind de vraag, ook voor jullie als bijbelschoolstudenten van belang, waarom deden ze dat? Heb je daar wel eens over nagedacht? Dan kan je zeggen, dat kwam door die slang daar rechts. Die heeft hen verleid. Helemaal waar. De slang heeft absoluut een rol gespeeld. Je zou kunnen zeggen, hij was de aanjager. Hij was de initiator van de daad van opstand. Dat hebben we gelezen uit Genesis 3. Maar hoe kwam het, dan is die vraag nog steeds niet beantwoord, dat Adam en Eva dat deden? Waarom gingen ze in op het voorstel van de slang? Ze wilden als God zijn. En ik denk dat dat gevoed werd door het wantrouwen aan het gezag. Want wat zegt de slang? De slang zegt, God weet heus wel dat als jullie van die vrucht eten, dat jullie als God zullen zijn. En dat heeft in het hart van Eva een zaadje geplant van, hé, wij worden door God bedrogen. Het gezag misbruikt ons. Er wordt ons iets verteld wat niet waar is. Even in straattaal, we worden belazerd. We worden vanaf boven eigenlijk onder de duim gehouden. En we krijgen geen ruimte. En eigenlijk zouden we als God kunnen zijn, en wat Jonathan zegt, we zouden als God kunnen zijn, maar daarboven, dat gezag daarboven, waarvan ik altijd heb gedacht dat het goed was, dacht Eva, hey, ik ga dat nu ineens heel anders zien. Misschien is het eigenlijk wel een dictator die ons in de maling neemt en die ons wil onderdrukken. En kunnen we hoger stijgen, en dat resoneerde, hè, toen landde de trots voor het eerst in het hart van de mens, kunnen we eigenlijk een positie hoger komen als God zijn en goed en kwaad kennen? En dat werd interessant voor Eva. Maar ze twijfelden aan de goedheid van God en aan de betrouwbaarheid van God. Let op, rebellie is vaak een daad van wantrouwen. Wantrouwen. Zou het echt zo zijn? Is God echt almachtig? Staat dat bord daar echt onder Gods beheer? En heeft dat echt goede bedoelingen voor mij? Zouden die oudsten die mij niet naar Roemenië willen hebben, het echt goed met mij bedoelen? Of zitten daar dingen achter die ten diepste tegen mij zijn? Moet ik, let op, moet ik voor mezelf gaan vechten? Moet ik opkomen voor mijn rechten, omdat ik degene die voor mij zou moeten zorgen en die de gezagsstructuur ingesteld heeft, eigenlijk niet te vertrouwen is? Adam en Eva gaan voor zichzelf vechten, want ze vertrouwen God niet meer. Hoe komt het dat gezag in het huwelijk soms zo moeilijk ligt? Bedoelt mijn man het echt goed met mij? Moet ik hem niet een handje helpen? Moet ik niet voor mezelf opkomen? Zou hij dat niet vergeten? Neemt hij dat wel mee? Is hij wel een goede leider? En het kan je als vrouw kietelen, ik moet een beetje oppassen wat ik zeg. Het kan je als vrouw kietelen om het stuur over te nemen. Omdat je denkt, daar gaat niet goed komen. Hij kan het niet. Of hij wil het zelfs niet. En het moet wel gaan zoals ik voor ogen heb. En daarom wantrouwen. Nu zijn er situaties dat het goed is om de overheid te wantrouwen. Er zijn situaties dat je niet anders kan dan je oudsten in de kerk wantrouwen. En er zijn soms ook situaties dat je als vrouw je man helaas moet wantrouwen. Maar er is nooit een reden om God te wantrouwen. God is volmaakt goed. Al zijn wegen zijn recht. Dat God jou als vrouw geschapen heeft, of als man, dat is omdat hij iets goeds met je voor heeft. God is goed en in hem is geen duisternis. Maar het punt is, wij verdenken hem. Dat er zit sinds de zondeval, echt waar, al hou je zoveel van de Heer Jezus en zeg je hier maar, ik houd van God, en toch zeg ik je, sinds de zondeval zit er in jouw hart zitten er donkere gedachten over God. Er zitten donkere gedachten. Onze godsbeelden zijn gekleurd door zonde. Ik denk dat veel van jullie daar ook wel achter zijn. Dat kan zicht hebben, dat kan allerlei gevolgen hebben. Je zicht op het evangelie, je zicht op genade, maar ook je zicht op recht en Gods bestuur. Dus dat je zegt, doet God het wel goed? Dat je worstelt met de soevereiniteit van God in je leven. Er is iets gebeurd in je leven, je bent je baan kwijtgeraakt, of je huis kwijtgeraakt, of je gezondheid kwijtgeraakt. En je worstelt, en dat is natuurlijk ook te begrijpen aan één kant, hè, want je bent mens. Maar aan de andere kant kan er in die worsteling ook iets zitten van, Gods leiding in mijn leven deugt niet. Zou ik het stuur niet zelf overnemen? God is te druk, of hij is afwezig, of hij is onberekenbaar, grillig. Want er gebeurt niet wat ik denk dat goed is. Ik heb een plan voor mijn leven en God lijkt een ander plan te hebben. En als ik bid, krijg ik God niet op mijn plan. Nee, dat klopt. God doet zijn plan. Weet je hoe dat komt? Omdat hij God is. En jij slechts mens. En dat is zalig. Weet je waarom? Omdat God veel beter kan bepalen wat goed is voor jou is dan dat jij dat kunt. En voor mij is dat niet anders. Dus het vraagt, let op, het vraagt vertrouwen. Vertrouwen die leidt tot overgave. Heer, ik heb een plan met mijn leven. Ik zou graag dit willen in mijn leven. Ik zou graag een man willen. Ik zou graag kinderen willen. Ik zou ooit willen reizen. Ik zou weer gezond willen worden. Ik zou een bedrijf op willen bouwen. Al die dromen die wij hebben. We bidden ze zo graag Gods plan in, hè, die dromen van ons. We bidden ze zo graag Gods plan in. Maar God is God. Weet je wat je dan moet vertrouwen? Dat God zegt, mijn gedachten over u zijn gedachten van vrede. Ik heb een hoopvolle toekomst voor ogen. Ook al ga je door de woestijn en door het water. Weet je wat je dan past? Komt-ie, hou je vast. Onderwerping. Heer, ga uw gang. Ik geef mij over. Maar het zit ons niet ingebakken. We hebben een opstandige natuur. Wie beledig ik daarmee? Opstand kan zich openbaren in de vuist op tafel. Opstand kan zich openbaren in schreeuwend gedrag, in ruzie. Opstand kan zich ook openbaren in manipulatie. Dingetjes heel lieflijk naar je eigen hand willen zetten. Als je het niet goedschiks voor elkaar krijgt, dan kwaadschiks. Niet met woorden, dan op andere manieren. En daarom is sinds de zondeval gezag een moeilijk ding. Gezag en de zondaar, dat gaat niet lekker. Op twee manieren. Dat het gezag misbruikt wordt. Of dat het ondermijnd wordt. Platgeslagen wordt of te groot gemaakt wordt. Machtsmisbruik en gezagsondermijning. Weet je wat tragisch is? Is dat dit voortkomt uit het hart van Satan. Dit is echt heftig. Blader met me mee naar Jesaja 14. Misschien zeg je, ja, ik had eigenlijk wel liever over dat bord van 50 willen praten. Maar we moeten eerst de wortels boven tafel krijgen. Dat begrijp je, hè? Nou, straks gaan we echt wel over casussen praten en over afgevaardigd gezag. Maar we moeten eerst op tafel komen, krijgen hoe zit het nu onder de waterlijn. De herkomst van rebellie en opstand. Is er iemand die Jesaja 14, vers 12 tot 15 wil voorlezen?
Hoe bent gij de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad? U ziet het veld op de aarde, overwinnaar over de heidevolken. En u zei in uw hart, ik zal opstijgen naar de hemel, dus boven God sterren, zal ik mijn troon verheffen. Ik zal zeker op de berg van ontmoeting aan uw dorpzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogte, ik zal mij gelijk stellen met de allerhoogste. Echter, u bent in het rijk van de dood neergestort, in het diepste van de kuil.
Wat wordt hier beschreven? De val van Satan. Satan is vers 12 uit de hemel gevallen. Hij was een morgenster. Hij was een geschapen engel. Hij was een, ja, je zou kunnen zeggen een van de leiders van de engelen in de hemel. En hij is uit de aarde gevallen. Waarom? Vers 13. Hij zei in zijn hart, ik zal opstijgen naar de hemel. Tot boven Gods sterren. Ik zal mijn troon verheffen. Ik zal zetelen op de berg. Vers 14. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogte. Ik, daar komt hij, zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. Genesis 3 is hier een kopie van. Wat hij hier zelf gedaan heeft, dit is voor Genesis 3. Hij is als eerste uit de aarde. De eerste zonde in het universum, met alle respect, was niet de zonde van Eva. Het was de zonde van Satan. De zonde van een engel die werd tot een demon. En met hem zijn vele engelen gevallen, geworden tot demonen. En daarom zit die slang in de boom, in Genesis 3. Ik zal me gelijkstellen aan de Allerhoogste. Als je je verzet tegen autoriteit, dat is een quote van Johanan, uit dat boek wat ik jullie liet zien. anders leren kijken naar gezag. Hij zegt, als wij ons verzetten tegen autoriteit, en heb ik het even gezond uitgeoefend gezag, spelen we een gevaarlijk spel. We begeven ons op het terrein van Lucifer, de duivel. Wat vraagt God dan van ons? Dit is wat God van ons vraagt, algemeen gezegd. God roept ons op om hem als hoogste gezag te erkennen. Dit is onze roeping. En ook de roeping in een gebroken wereld. God heeft zijn gezag niet opgeheven na Genesis 3. Gods gezagsstructuren zijn alleen maar uitgebreid na Genesis 3. Wat roept hij, wat vraagt hij dan van zijn schepselen? Van elk mens. En zeker van degene die door de Heer Jezus gekocht zijn. En daar praten we vanmorgen over. We hebben het hier over christenen. Mensen die de Heer Jezus willen volgen. Wat vraagt God dan van ons? Hij roept ons op om hem als hoogste gezag te erkennen. Ik zou erbij willen zeggen als het goede gezag. Het volmaakte gezag te erkennen. En te leven binnen de gezagsstructuren die hij geschapen heeft. En binnen die kaders kunnen wij hem eren en zijn glorie weerspiegelen. Kunnen we shalom ervaren. Ik zeg niet volmaaktheid. Ik zeg niet volmaaktheid, want je wordt soms ziek en er is soms verdriet. Maar kan je toch een innerlijke vrede ervaren doordat we leven overeenkomstig zijn wil. Dit is de roeping van een volgeling van het Lam bij uitstek. Van ieder mens. Maar voor christenen is het absoluut de norm om zo te leven. Tozer heeft gezegd. We gaan over 5 minuten pauze houden. Het is 11:05. Ik heb nog wat quotes. Tozer heeft gezegd. De enig denkbare relatie tussen God en de mens is er een van volledige heerschappij van zijn kant en complete onderwerping van onze kant. Wij zijn hem alle eer schuldig die in onze macht ligt om hem te geven. En dan komt er een zinnetje wat ik echt heel mooi vind. Ons eeuwige verdriet zou daarin liggen om hem ook maar iets minder te geven. Dat laatste zinnetje verraadt hoe goed het is om in Gods structuren te leven en hem te gehoorzamen. Heerschappij van God, onderwerping van onze kant. En misschien heb je daar best wat vragen bij. Nou, daar komen we zo wel op na de pauze. Maar dit is Gods norm. En dit is ook de beste norm. Dit is de beste plek. En ik ervaar in mijn eigen leven persoonlijk getuigenis. Als ik de wil van God doe. En dat betekent dat ik me soms moet vernederen. En moet kruisigen. En tegen mijn zondige Adamsnatuur in moet handelen. Ik ervaar dat ik dan shalom heb. Dat ik denk, Heer, oké, ik kom nu te laat op mijn werk. Of ik moet de boete betalen. Of ik moet de gezagsdragers boven mij erkennen. Heren, ik zou het eigenlijk anders willen zien. Maar ik kies ervoor om me te onderwerpen. Want daarin vind ik vrede. Het zal ons verdriet doen. Als we moeten vaststellen dat we hem iets minder gegeven hebben. En Johanan zegt, ik lees hem voor. Bijbelse onderwerping aan autoriteit is het erkennen dat God, mijn schepper, de hoogste autoriteit is en alle macht heeft. Zoals klei in de handen van de pottenbakker, moet ik, zijn schepsel, de volledige controle over mijn leven overgeven aan zijn wil. Dit houdt ook het onderwerpen aan en gehoorzamen van alle door God afgevaardigde menselijke autoriteit boven mij in. Beseffend dat wanneer ik dat doe, ik mij daarmee ook aan Gods autoriteit onderwerp. Omgekeerd is het ook zo dat als ik ongehoorzaam ben aan een afgevaardigde autoriteit, ik ongehoorzaam ben aan God zelf. Dit is geen Chinees. Laatste vraag. Wat dichter bij huis. Hoe sta jij ten opzichte van gezag? vragen van diezelfde Johanan, die kunnen helpen om naar je eigen houding te kijken ten opzichte van gezag. Ruimte voor twee vragen. Is er iemand die een vraag heeft?
Ja, Genesis 3 lees je dat God zegt tegen een vrouw, van je begeert zal uitgaan naar je man en hij zal op jou heersen. Is dat een verandering ten opzichte van het woord? Dat is de eerste andere positie als man en vrouw en daarna met z'n allen doen dat met het op de laatste van is dat misschien dat de man als daar boven de vrouw staat over het gevolg van zo'n vrouw.
Kort antwoord. Er was ook een gezagsorde voor de zondeval. De man is eerst geschapen, daarna de vrouw. Paulus refereert daaraan in 1 Timotheus 2 en in 1 Korinthe 11. Daar gaat hij terug naar de oorspronkelijke scheppingsorde bij de schepping. Hij zegt daar de vrouw is uit de man genomen. De man was eerst. Dat is het eerste antwoord. Het tweede is, je ziet na de zondeval dat God het wel meer gaat structureren. Ook omdat ze zondaren geworden zijn. Hebben ze meer structuur en gezag nodig. En dat God, je zou kunnen zeggen, het gezag expliciet gaat maken. Het gaat inkleuren. Dat betekent dat jij deze rol hebt, Adam, en Eva, dat jij die rol hebt. Beide, trouwens, onder Gods gezag. We moeten dat vooral zien. Is dat Adam kwam, was en werd onder Gods gezag gesteld. En Eva onder Gods gezag via Adam. Dat ja.
Volgens mij is het een gevolg van de zonde. Dat de vrouw de begeerte naar de man heeft. Dat hij graag wil zijn als de man.
Ja.
Dat is dan het gevolg van de zonde.
Ja, oké, okay, maar zijn vraag was of het veranderde in de voor- en na de zondeval. Zeker, dat is een van de, dat heeft daar zeker mee te maken, ja. Ja. Dus dat de vrouw heeft de man als gezagsdrager boven zich. En dat voor vrouwen dan soms ook moeilijk is. Zoals mannen het ook moeilijk vinden om zich aan ander gezag of aan het gezag van God te onderwerpen.
In de zondige
sommige uitleggers zeggen dat Adam de eerste was die zondigde. En daar ben ik het mee eens, omdat hij eindverantwoordelijk was. In Romeinen 5 zegt Paulus, Adam is in zonde gevallen. Dus hij, Adam is verantwoordelijk voor Eva. Dus hij was voor de schepping, voor de zondeval al verantwoordelijk voor Eva. Daar ben ik het mee eens. Het tweede is te zeggen, waar was Adam toen Eva met Satan in gesprek ging? Ik las dat vanmorgen ook een beetje zo voor, dat Adam er een beetje bij stond, hè? Passief, ja. Dus zij zit met de slang te praten. En op een gegeven moment zei, wil je ook een hapje, Adam? Ja. Zo komt het een beetje op mij over. Hij is passief. Dat is nog steeds een kernzonde van de man, hè? Passief. Er is een crisis in mannelijkheid in onze tijd, hè? Vrouwen die keihard werken thuis om de kinderen op te voeden. Respect voor vrouwen. Respect voor mijn vrouw. En een man die met zijn blikje bier op de bank ligt en een tv-programma zit te kijken. Zei, stil! Dat is overdreven natuurlijk. Maar ja, het is wel zo. Dat vrouwen soms geneigd zijn om de leiding te grijpen, dat heeft echt mijn zin niet. De eerste oorzaak ligt bij de passiviteit van de man. Die moet van die bank af en die moet in beweging komen. Ja, die van Tozer. Ja. Zeker, ik zet die in de pauze even op het scherm. Die van Tozer, ja. Christiane.
Adam en Eva, die hebben gezag gegeven over de aarde, dat laatste in de Genesis. Zij is ook gesteld dan over de slang en dat die hen beleidde. Dat met gezag zeg maar, van de mens, van Adam en Eva, zit daar in de slaap.
Heb ik nooit zo over nagedacht. Dat... Zou ik eens even over na moeten denken, weet ik niet zo. Ja, zeker. Maar hoe dat toen precies zat. Ja, oké. Okay. Mooi, dit geeft ook een mooi gesprek over rollen van mannen en vrouwen. Ja.